Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we stilstaan bij een bijzondere verjaardag die gevierd wordt, namelijk de 900ste verjaardag van de stichting van de abdij van Premontré. En dat heeft te maken met de Norbertijnen. Naar aanleiding van die bijzondere verjaardag heeft de paus een brief geschreven waar hij de oprichter van de Norbertijnen looft. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Verder gaan we ook luisteren naar de homilie die de paus heeft gegeven op zondag 6 juni, daar in het Vaticaan en ook in de Italiaanse kerkprovincie, het hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus, of Sacramentsdag, werd gevierd. We gaan ook luisteren naar die homilie. En dan zullen we kort, als er nog tijd rest, stilstaan bij opmerkelijk nieuws dat de aartsbisschop van München und Freising in Duitsland, kardinaal Marx, de wereld heeft ingestuurd. Dat is allemaal voor zo dadelijk. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en we gaan kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we naar vrijdag 4 juni. Dan ontving de paus Monsignor Filippo Iannone, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Legislatieve Teksten. Hij ontving ook Monsignor Stefano Osta, de bisschop van Passau van Duitsland. Verder verleende hij een audiëntie aan kardinaal Giuseppe Petrocchi, de aartsbisschop van L'Aquila in Italië. Hij ontving ook de heer Michael Hans Werner Koch, de ambassadeur van Duitsland, bij de gelegenheid van het afscheid van zijn diplomatieke functie. En tot slot nog op diezelfde dag, kardinaal Giuseppe Bettori, de aartsbisschop van Firenze in Italië. Zaterdag 5 juni ontving de paus kardinaal Michael Czerny. Hij is de ondersecretaris van de afdeling Migranten en Vluchtelingen van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. Eveneens kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen. De heer George Henry Johannes, ambassadeur van Zuid-Afrika bij het afscheid van zijn functie. De heer Luigi Sbara, de secretaris-generaal van de Confederatie van Italiaanse Vakbonden, en de jongeren van het Progetto Policoro van de Italiaanse Bisschoppenconferentie. Maandag 7 juni ontving de paus de heer Alexander van der Bellen, de president van Oostenrijk, samen met zijn echtgenote en hun gevolg, kardinaal Silvano Maria Tomasi, en de priesters van het San Luigi dei Francesi in Rome. En dus de paus die heeft dus recent een brief geschreven gericht aan Pater Jozef Wouters, dat is de abt-generaal van de Premonstratensers, van de Ordo Premonstratensis of de Norbertijnen, ter gelegenheid van het 900-jarige bestaan van de abdij van Premontré. De paus schreef het volgende. Ik heb het heugelijke nieuws ontvangen dat u een jubeljaar hebt uitgeroepen ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de abdij van Premontré door de heilige Norbertus en de geboorte van de eerste gemeenschap waaruit de orde van reguliere kanunniken van Premontré is voortgekomen. Sint Norbertus wordt terecht beschouwd als een van de ijverigste promotoren van de Gregoriaanse hervorming. Geboren rond 1075 werd hij na zijn kerkelijke studies kanunnik van het kapittel van Xanten en dankzij de toenmalige bisschop van Keulen, Frederik, kwam hij aan het hof van keizer Hendrik V. Norbertus werd dus al snel betrokken bij de gebeurtenissen die het begin van de 12e eeuw markeerden. Terwijl de keizer en de vorsten beweerden persoonlijk te interveneren bij de benoemingen van bisschoppen en abten en daarbij de voorkeur gaven aan mensen die hen welgevallig waren, ontstond er binnen de kerk een nieuwe gevoeligheid voor de eisen van het evangelie en de zending van de geestelijkheid. Er was geen gebrek aan mannen en vrouwen door God geïnspireerd die de banden van de ambtsdragers van de kerk met zuiver wereldse belangen in twijfel begonnen te trekken. Norbertus was een van hen. Toen hij in 1115 op het hoogtepunt van de investituurstrijd een positie moest innemen tussen de paus en de keizer, volgde hij bisschop Frederik van Keulen en begon aan een spirituele reis die hem na een lang proces van onderscheiding tot een authentieke bekering zou brengen. Norbertus zag af van het leven aan het hof en besloot alleen nog de weg met Christus te wandelen, in een levensstijl geïnspireerd door die van de apostelen. Op diezelfde dag werd hij tot diaken en priester gewijd en liet de mooie kleren van de hoveling achter zich en trok het gewaad van de boeteling aan. Hij probeerde eerst zijn broeders in het kapittel van Xanten ervan te overtuigen een nieuw levensmodel aan te nemen, dat dichter aanleunde bij de eisen van het evangelie, maar tevergeefs. Norbertus besloot toen verschillende geestelijke raadgevers te raadplegen. De Benedictijnerabt Kone van Siegburg, de kluizenaar Rudolf, en in Roeldok ontmoette hij een gemeenschap van gereformeerde kanunniken die hun leven regelmatig baseerden op de regel van de heilige Augustinus. Zo begon ook hij boete en bekering te prediken en een leven van gebed en versterving te leiden. En een ongewoon feit in die tijd vierde hij vaak, zo niet dagelijks, de Eucharistie. De gemeenschappen van uw orde hebben dit erfgoed aanvaard en hebben 9 eeuwen lang hun zending uitgevoerd in de geest van de regel van de heilige Augustinus, in trouw aan de meditatie en de verkondiging van het evangelie, puttend uit het eucharistisch mysterie, bron en hoogtepunt van het leven van de kerk. Deze levenswijze bracht Norbertus steeds meer in opspraak. Hij leefde als een ascetische kluizenaar, maar ontving toch het inkomen waarop hij als kanunnik recht had. Hij predikte, maar met welk mandaat? Door deze druk koos Norbertus voor een zwervend bestaan. Geïnspireerd door de zending van Jezus' apostelen, ging hij op weg en kwam aan in Saint-Gilles in de Provence. Hij liep te voet, met slechts een boetekleed, een mantel en een staf, altijd met de benodigdheden voor de viering van de Eucharistie, vergezeld van 2 medepelgrims. In Saint-Gilles ontmoette hij paus Gelasius II, die hem de toestemming gaf om als apostolisch prediker op weg te gaan. Meer dan ooit Beste broeder, is de verkondiging van de blijde boodschap noodzakelijk en vraagt zij van iedereen, vooral van priesters, een genereuze inzet en meer nog een sterke samenhang tussen de verkondigde boodschap en het persoonlijk en gemeenschappelijk leven. Vanaf zijn bekering en gedurende zijn hele leven was Norbertus een trouwe dienaar van het evangelie en een liefhebbende zoon van de kerk, gehoorzaam aan de paus. Om bevestiging te krijgen van zijn status als prediker en om de nieuwe paus, Calixtus II, te ontmoeten, die in 1119 was gekozen, keerde hij terug naar Noord-Frankrijk, waar hij een jeugdvriend ontmoette, de bisschop Burchard van Cambrai, die verbaasd was over de verandering van zijn levensstijl en wijze. Onder deze omstandigheden ontmoette Norbertus Hugues van Fos, de kapelaan van de bisschop van Cambrai. Hugues was ook op zoek naar een leven dat meer in overeenstemming was met het evangelie en herkende in deze ontmoeting een geschenk van de voorzienigheid. Met toestemming van zijn bisschop werd Hugues Norbertus metgezel en volgde hem. En later zou hij de eerste abt van Prémontré worden. In de biografieën van Norbertus wordt verteld hoe hij onderweg zieken genas, boze geesten verdreef en oude vetes tussen adellijke families wist te bedaren. Deze verzoeningen brachten vrede in streken waar de bevolking zwaar te lijden had onder voortdurende plaatselijke oorlogen. Norbertus wordt daarom beschouwd als een apostel van de vrede. Hij was Gods werk aan het doen, handelend in de naam van Christus, barmhartigheid. Oude schrijvers benadrukken dat hij zich altijd in gebed begaf alvorens zich voor te bereiden op ingrijpen om verzoening te bevorderen en vrede te herstellen, en dat hij altijd trouw de Eucharistie celebreerde om de Heer te ontmoeten, wiens werk hij wilde volbrengen. Op weg naar Reims, om door Calixtus II te worden ontvangen, ontmoette Norbertus Bartholomeus, de bisschop van Laon, die hem aanbood hem in zijn diocese te verwelkomen. Daarom bood hij hem verschillende mogelijke vestingsplaatsen aan. Het was 1120 en Norbertus koos de vallei van Prémontré. Hier verzamelde hij een groep volgelingen met wie hij een intense dialoog begon over de aard van hun ontluikende gemeenschap. Aangezien velen van hen, zoals hij zelf, kanoniek waren, legden zij allen de kanonieke professie af volgens de regel van Sint Augustinus in de kerstnacht van 1121, de datum die de stichting van de communiteit van Prémontré markeert. Deze belijdenis in de context van de grote Gregoriaanse kanonieke beweging was een bevestiging en vervulling van hun oorspronkelijke verbintenis. En dat, dierbare broeder, is ook de betekenis van uw professie, die een sterke band schept tussen ieder van de leden van de gemeenschap en de kerk. En in deze wijze is de opdracht geworteld om te bidden voor en met de hele kerk. Vanaf het begin heeft Prémontré een grote fascinatie uitgeoefend. Vele mannen en vrouwen sloten zich aan bij de gemeenschap van kanunniken, die de ontluikende kerk, beschreven in de Handelingen der Apostelen, trachtte te weerspiegelen. Het vurige enthousiasme van het begin werd gestructureerd in een sober, religieus leven, waarvan gastvrijheid en zorg voor de armen en pelgrims een integraal deel van uitmaakten. Vanaf het allereerste begin toonden de Norbertijnen een grote betrokkenheid bij mensen buiten de gemeenschap en ontvingen ze hen bereidwillig. Zo ontstonden al snel nieuwe gemeenschappen die de levenswijze van Norbertus volgden, maar ook bestaande gemeenschappen die vroegen om zich bij de gemeenschap van Prémontré te mogen aansluiten. Dierbare volgelingen van de heilige Norbertus, Bewaar steeds deze openheid van hart, die ook de deuren van uw huis weet te openen om hen te ontvangen die een spirituele raadsman zoeken, die materiële hulp vragen, die uw gebed willen delen. Mogen uw liturgie altijd kanoniek zijn, dat we zeggen een lofprijzing aan God, voor Gods volk en met Gods volk. De sterke band van de heilige Norbertus met de Eucharistie is nog steeds een bron van inspiratie voor uw apostolisch leven. In 1124 begaf hij zich op verzoek van de bisschop van Cambrai naar Antwerpen, waar hij geconfronteerd werd met de gevolgen van de storm die eerder was aangestoken en die de geldigheid van de sacramenten en vooral van de Eucharistie, die door bepaalde priesters werd gevierd, ontkende. Norbertus weerlegde deze ketterij en deze episode had tot gevolg dat hij tijdens de katholieke reformatie werd beschouwd als een apostel van de Eucharistie. Als geloofsmodel voor allen en in het bijzonder voor priesters putte Norbertus altijd kracht uit de celebrering van de Eucharistie, vooral in crisissituaties of wanneer hij voor moeilijke taken stond. Enkele jaren na de stichting van Premontré, toen Norbertus in 1126 aartsbisschop van Magdeburg werd, verleende paus Honorius II hem goedkeuring om zijn plan, dat volgens de regel van de heilige Augustinus werd uitgevoerd in de communiteiten die onder zijn leiding stonden, om dat uit te tekenen. Norbertus keerde nooit terug naar Premontré, maar stichtte verschillende andere gemeenschappen van kanunniken in zijn bisschopsstad, van wie sommigen zich bezighielden met de evangelisatie van de omliggende gebieden. Als aartsbisschop bleef hij trouw aan zijn oorspronkelijke evangelische inspiratie en was hij een medestander van de paus in conflicten met de keizer, waarbij hij alles in het werk stelde om goede betrekkingen tussen beiden tot stand te brengen, terwijl hij vasthield aan het beginsel van vrijheid bij de benoeming van kerkelijke ambten. In 1128 legde Norbertus de verantwoordelijkheid neer voor de gemeenschappen die onder zijn leiding stonden. Deze werden abdijen onder leiding van hun eigen abt. Hugues van Fos werd vervolgens de eerste abt van de abdij van Premontré en slaagde erin een groeiend aantal gemeenschappen te verenigen in het kader van een orde met eigen statuten en een generaal kapitel als hoogste gezag. 9 eeuwen later zijn wij dankbaar voor de beweging die op gang werd gebracht door de heilige Norbertus, die lessen wist te trekken uit bestaande beproefde structuren van monastieke oorsprong, terwijl hij toch duidelijk de identiteit van de leden van zijn orde als reguliere kanunniken wist te bewaren. Gedurende deze lange periode waren er ook veel vrouwen die het Norbertijnse ideaal aanhingen, en ook nu nog wijden zij zich hoofdzakelijk aan het contemplatieve leven. Bovendien sluiten vele leken, terwijl zij in de wereld blijven, zich via verschillende vormen bij uw gemeenschappen aan. Verschillende congregaties van vrouwelijke religieuzen van hun kant delen uw spiritualiteit en wijden zich aan het apostolaat, in het bijzonder aan de dienst aan mensen die kwetsbaarder zijn vanwege hun sociale toestand, gezondheid of leeftijd. Zo ontwikkelden de Norbertijner abdijen in de loop der eeuwen een intense band met hun grondgebied, want vanaf het begin wijden vele kanunniken zich aan de pastorale zorg voor de parochies. Bij gevolg waren de abdijen niet alleen actief in de zorg voor en de opvang van de armen, maar ontwikkelden en onderhielden zij ook contacten met mensen uit alle lagen van de bevolking. Zo is de inspiratie van de heilige Norbertus levend gebleven en nog steeds een van de rijkdommen van de universele kerk. Uw stichter leefde in veel verschillende milieus, maar in iedere omstandigheid liet hij zich leiden door het evangelie. Als rondtrekkend prediker, priester overste van een gemeenschap, bisschop, bleef hij luisteren naar God en naar zijn broeders en zusters. En hij wist zich te onderscheiden in de verschillende omstandigheden van het leven, zonder zijn fundamentele inspiratie uit het oog te verliezen. Op voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, door de heilige Norbertus gekozen tot titularis van de abdij van Prémontré en later uitgeroepen tot koningin van de orde, mogen de Norbertijnen, nu verspreid over de 5 continenten, voortdurend trouw blijven aan het leven ad instar apostolorum. Dierbare broeder, als belofte van overvloedige hemelse genaden geef ik een bijzondere apostolische zegen aan u en aan alle leden van de orde, de vrouwelijke religieuzen en de leken die bij uw gemeenschappen zijn aangesloten. Getekend te Rome, Sint-Jan van Lateranen, 6 juni 2021, gedachtenis van de heilige Norbertus, paus Franciscus. Ja, een lange brief eigenlijk, toch gericht aan abt Wouters. En, of ik moet zeggen, de generaal-overste. Hij was vroeger abt, maar is dan gekozen tot generale-overste van de Norbertijnen. Die dus actief zijn op 5 continenten. U zal in een komende aflevering van de Leeswijzer voor de maand juni daar ook nog veel meer over ontdekken. Hoe dan uiteindelijk die ontwikkeling gebeurd is van abdijen, met de bedoeling die de heilige Norbertus had om priesters, kanunniken, te verzamelen in een regel die gebaseerd was op de regel van de heilige Augustinus en van daaruit vooral ook zorg te hebben, pastorale zorg in parochiezorg en dergelijke meer, naar uiteindelijk missie. Hè? Dus het feit dat de Norbertijnen ook als missionarissen op weg gegaan zijn. De Norbertijnen die hebben een grote rol gespeeld en doen dat nog steeds in Vlaanderen, en maar ook natuurlijk in de omliggende landen waar vele Norbertijnse abdijen te vinden zijn. Een mooie brief dus van paus Franciscus ter gelegenheid van die bijzondere 900ste verjaardag. Wij gaan er even tussenuit met wat muziek, daarna komen we graag bij u terug en gaan beluisteren naar paus Franciscus in zijn homilie die hij gegeven heeft op het hoogfeest van het Heilig Sacrament, dat is voor zo dadelijk.
Essa inai ele hari ma ayn yavo ezri 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 ma'im Hashem, ose shamayim va'aretz. Ezri ma'im Hashem, ose shamayim va'aretz. Ezri ma'im Hashem, ose shamayim va'aretz. Ezri ma'im Se shemayim v'aretz Ik richt mijn ogen naar omhoog Waar komt mijn hulp vandaan? Ik richt mijn ogen naar omhoog Waar komt mijn hulp vandaan? Ik richt mijn ogen naar omhoog Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn ogen naar omhoog, o waar komt mijn hulp vandaan? O mijn hulp komt van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp komt van de Heer, de schepper van hemel en aarde.
Welkom bij Radio Maria.
En zo meteen, beste luisteraars, zullen wij samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. Maar we hebben nog enkele minuten. Dat geeft ons genoeg tijd om even het nieuws in verband met kardinaal Reinhard Marx aan u mee te delen. Het is namelijk zo dat de aartsbisschop van München und Freising en een van ook de vertrouwelingen van Paus Franciscus, kunnen we zeggen, hij was lid van de Raad der Kardinalen, die heeft op vrijdag 21 mei 2021 reeds zijn ontslag aangeboden aan de paus. Een brief die recent werd gepubliceerd met toestemming van de paus maakt duidelijk waarom. Het is een beetje verrassend. De kardinaal heeft zeker nog niet de leeftijd bereikt waar bisschoppen verwacht worden dat ze hun ontslag indienen. Dat is op 75 jaar. Hij is 67. Dus dat komt een heel stuk vroeger dan verwacht. Nu, in essentie motiveert kardinaal Marx zijn terugtreden in het besef dat hij zelf ook verantwoordelijkheid heeft gedragen voor de catastrofe rond seksueel misbruik door kerkelijke bedienaren in de afgelopen decennia en dat hij daar ook zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Dat er veel persoonlijk falen en administratieve fouten zijn gebeurd, maar dat er ook sprake is van wat hij noemde een institutioneel of systematisch falen. Hij is de voormalige voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie. Hij heeft verschillende belangrijke functies bekleed binnen de Romeinse Curie. Dus het is toch wel een belangrijke figuur, kunnen we zeggen, in de wereldkerk. We zullen zien hoe dat verder verloopt. We hebben nog geen nieuws vanuit het Vaticaan. We weten nog niet hoe de paus daarop gereageerd heeft. We hebben enkel, zeg maar, de verklaring van de kardinaal waarom hij zijn ontslag indient. De rest zullen we een beetje moeten afwachten. Het heeft geen zin om te speculeren. We wachten gewoon de beslissing van Paus Franciscus af. Uiteraard, de situatie in Duitsland is wel precair en daar moeten we ook echt voor bidden. Onder andere de zogenaamde synodale weg die daar wordt afgelegd, die wordt steeds problematischer. U hoorde al in een vorige aflevering dat ook Rome daar al verschillende keren op gereageerd heeft, maar met weinig succes. Nu komt dus het ontslag van een belangrijke figuur, ook in de media heel gekend, namelijk kardinaal Marx. Wat voor invloed dat zal hebben, dat zullen wij ook moeten afwachten. En dan komt er nog de apostolische visitatie van twee bisschoppen, enfin, een kardinaal en een bisschop, die orde op zaken moeten gaan stellen in het aartsbisdom van Keulen. Zeker de moeite dus om te denken aan Duitsland in onze gebeden en aan de kerk in Duitsland. Wel, we gaan onmiddellijk de daad bij het woord voegen en bidden samen met Paus Franciscus uit Angelus. Daarna zullen we nog kunnen luisteren naar de homilie die de paus heeft gegeven op het hoogfeest van Sacramentsdag. Dat is dan voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met hem.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
En na dit gebedsmoment met Paus Franciscus kunnen wij nog luisteren naar de homilie die de paus heeft gegeven op het hoogfeest van Sacramentsdag.
Gesù manda i suoi discepoli perché vadano a preparare il luogo dove celebrare.
Jezus stuurt zijn discipelen om een plaats voor te bereiden om het Pesachmaal te vieren. Zij waren het die vroegen: Meester, waar wilt u dat wij heen gaan om ons voor te bereiden, zodat u het Pascha kunt eten? Als wij de aanwezigheid van de Heer in het Eucharistisch brood aanschouwen en aanbidden, worden ook wij opgeroepen ons af te vragen: op welke plaats willen wij het Pascha van de Heer bereiden? Wat zijn de plaatsen in ons leven waar God ons vraagt om gastheer te zijn? Ik zou deze vragen willen beantwoorden door stil te staan bij drie beelden uit het evangelie dat we hebben gehoord. De eerste is die van de man die een kruik met water draagt. Het is een detail dat overbodig lijkt, maar die volstrekt anonieme persoon wordt de gids voor de discipelen op zoek naar de plaats die later het cenakel zou worden genoemd. En de kruik met water is het teken van herkenning, een teken dat ons doet denken aan de dorstige mensheid, altijd op zoek naar een bron van water om haar dorst te lessen, haar te regenereren. Wij allen gaan door het leven met een kruik in de hand. Wij allemaal. Ieder van ons dorst naar liefde, naar vreugde, naar een succesvol leven in een meer menselijke wereld. En voor deze dorst is het water van wereldse dingen van geen nut, want het is een diepere dorst die enkel door God kan gestild worden. Laten we dit symbolische signaal nog eens volgen. Jezus vertelt zijn discipelen dat waar een man met een kruik water hen heen zal leiden, daar het Pesachmaal gevierd kan worden. Om de Eucharistie te vieren, moeten wij dus eerst erkennen dat wij dorst hebben naar God, dat wij Hem nodig hebben, dat we verlangen naar Zijn aanwezigheid en Zijn liefde, dat we ons ervan bewust zijn dat we het niet alleen kunnen, maar dat we een spijs en een drank van eeuwig leven nodig hebben die ons op onze weg ondersteunt. Het drama van vandaag, kunnen we zeggen, is dat vaak de dorst gelest is, de vragen over God zijn uitgestorven, het verlangen naar Hem is vervaagd, de zoekers naar God worden steeds zeldzamer. God trekt ons niet meer aan, omdat wij zelfs onze diepste dorst niet meer voelen. Maar alleen waar een man of een vrouw is met een waterkruik, denk bijvoorbeeld aan de Samaritaanse vrouw, kan de Heer zich openbaren als diegene die nieuw leven geeft, die onze dromen en aspiraties voedt met betrouwbare hoop, een liefdevolle aanwezigheid die zin en richting geeft aan onze pelgrimstocht op aarde. Zoals wij reeds hebben opgemerkt, is het de man met de kruik die de leerlingen naar de zaal leidt, waar Jezus de Eucharistie zal instellen. Het is de dorst naar God die ons naar het altaar leidt. Als die dorst ontbreekt, dan worden onze feesten droog. Zelfs als kerk kunnen wij dus niet volstaan met de kleine groep van de gebruikelijke mensen die samenkomen om de Eucharistie te vieren. Nee, we moeten de stad ingaan, de mensen ontmoeten. We moeten leren de dorst naar God, het verlangen naar het evangelie, te herkennen en op te wekken. Het tweede beeld is dat van de grote zaal boven. Daar zullen Jezus en zijn volgelingen het Pesachmaal houden. En deze kamer is in het huis van een persoon die hen ontvangt. Don Primo Mazzolari zei: zie hier een man zonder naam, een landheer, leent hem zijn mooiste kamer. Hij heeft gegeven wat hij het beste had, wat rond het grote sacrament moet alles groot zijn, ruim en hard, woorden en gebaren. Een grote kamer voor een klein stukje brood. En God maakt zich zo klein als een stukje brood, en juist daarom is er een groot hart nodig om Hem te kunnen herkennen, aanbidden en verwelkomen. Gods aanwezigheid is zo nederig, zo verborgen, soms onzichtbaar, dat het een bereid, wakker en gastvrij hart nodig heeft om herkend te worden. Anderzijds, als ons hart in plaats van een grote zaal lijkt op een kast waar we oude dingen met spijt bewaren, als het lijkt op een zolder waar we ons enthousiasme en onze dromen allang hebben opgeborgen, als het lijkt op een smalle kamer, een donkere kamer, omdat we alleen leven op onszelf, op onze eigen problemen, onze eigen bitterheid, dan zal het onmogelijk zijn om deze stille, nederige aanwezigheid van God te herkennen. Nee, deze heeft een grote kamer nodig. We moeten onze harten verruimen. We moeten uit de kleine kamer van ons ego komen en de grote ruimte van verwondering en aanbidding binnengaan. Wij missen dit zo erg. Dat is wat wij missen. In zoveel bewegingen die we maken om elkaar te ontmoeten, om samen te komen, samen na te denken over pastoraal. Maar als dit ontbreekt, verwondering en aanbidding, ja, dan is er eigenlijk geen enkele weg die ons naar de Heer brengt. Dan komt er ook geen synode, niets. En dit is de houding voor de Eucharistie, dit is wat wij nodig hebben, aanbidding. De kerk moet ook een grote zaal zijn. Geen kleine gesloten kring, maar een gemeenschap met de armen wijd open, die iedereen welkom heet. Wel, laten we ons dit maar afvragen. Wanneer iemand naar ons toekomt die gewond is, die een fout heeft gemaakt, die een andere levensweg heeft gekozen, is de kerk, deze kerk, dan een grote zaal om hem te ontvangen, hem te leiden naar de vreugde van de ontmoeting met Christus? De Eucharistie wil hen voeden die onderweg moe en hongerig zijn. Laten we dat alstublieft niet vergeten. De kerk van de volmaakten en de reinen is een zaal waarvoor niemand plaats is. De kerk met open deuren die rond Christus viert, is de grote zaal waar iedereen, allen, rechtvaardigen en zondaars, kunnen binnengaan. En tenslotte het derde beeld, het beeld van Jezus die het brood breekt. Het is het eucharistisch gebaar bij uitstek, het herkenningsteken van ons geloof. De plaats van onze ontmoeting met de Heer, die zich aanbiedt om ons herboren te doen worden tot een nieuw leven. En zelfs dit gebaar is schokkend. Tot dan toe werden enkel lammeren geofferd aan God. En nu is het Jezus die een lam wordt en zichzelf offert om ons leven te geven. In de Eucharistie aanschouwen en aanbidden wij de God van liefde. Het is de Heer die niemand breekt, maar zichzelf breekt. Het is de Heer die geen offer eist, maar zelf offers brengt. Het is de Heer die niets vraagt, maar alles geeft. Om de Eucharistie te vieren en te beleven, zijn ook wij geroepen om deze liefde te beleven. Want je kunt het brood op zondag niet breken als je hart gesloten is voor je broeders en zusters. Je kunt dit levende brood niet eten als je geen brood geeft aan de hongerigen. Je kunt het niet delen als je niet deelt in het lijden van hen die in nood zijn. Aan het einde van alles, zelfs aan onze plechtige eucharistische liturgieën, zal alleen de liefde overblijven. En ook nu nog transformeren onze eucharistieën de wereld in de mate waarin we ons laten transformeren en brood worden dat voor anderen wordt gebroken. Broeders en zusters, waar kunnen ook wij vandaag het avondmaal bereiden? De processie met het heilig sacrament, een kenmerk van het feest van Corpus Christi, dat wij echter nog niet kunnen volbrengen, herinnert ons eraan dat wij geroepen zijn om met Jezus op weg te gaan. Enthousiast op pad gaan om Christus te brengen aan hen die we in ons dagelijks leven tegenkomen. Wel, laten wij dan toch een kerk worden met een kruik in de hand die de dorst opwekt en water brengt. Laten wij onze harten wijd openen in liefde, opdat wij de ruime en gastvrije zaal mogen zijn waar allen mogen binnengaan om de Heer te ontmoeten. Laten wij ons leven breken in barmhartigheid en solidariteit, opdat de wereld door ons de grootheid van Gods liefde ziet. En dan zal de Heer komen, Hij zal ons weer verrassen en Hij zal ons voor altijd voldoening schenken. Tot de dag waarop wij in het banket van de hemel zijn aangezicht zullen aanschouwen en ons zonder einde zullen verheugen. Aldus Paus Franciscus. Een hele mooie homilie voor het hoogfeest van het heilig sacrament van onze Heer Jezus Christus. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u van ganser harte nog een bijzonder fijne dag toe.